voorgaan in de Westerkerk. Zondag 17 juli, om voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee J.P. Nap uit Hoevelaken in Odeon. En 's avonds om 7 uur, om dominee J.P. Nap voor te gaan in de Westerkerk. De collecte tijd is dienst zijn. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de stichting Kinderhulp Tjernobylramp. Aan de uitgang kunt u een exemplaar van de waarheidsvriend meenemen. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 75, vers 1.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voor door te zingen uit Psalm 118, de versen 1 en 3. Ik noem u vers 1 en 3 van Psalm 118. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Dat is Psalm 119, vers 67. En dat zingen wij na de voorlezing van de Heilige Wet. En we horen ook de samenvatting daarvan. Psalm 119, vers 67. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden in 2 samengevat. Toen hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest en ook voorbeden doen. Laten wij bidden. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. We komen tot u, Heere, zo aan het begin van deze eredienst. En we zeggen u hartelijk dank dat we er mogen zijn, of dat we thuis met de gemeente verbonden mogen zijn. Opdat we uw naam mogen loven en prijzen voor uw trouw en goedheid aan ons bewezen ook de afgelopen week. En dan past het ons echt om u te danken voor al die zegeningen waarmee u ons overlaat. Uw goedheid is hemelhoog. En we kunnen daar nooit een te hoge gedachte van hebben van uw goedheid. En ook uw trouw is als de wolkenboog, als een boog staat uw trouw over ons leven. En daar kunnen wij als het ware niet aan ontsnappen. En toch, Heere, we moeten het u belijden dat we er vaak niet bij leven, dat we het vaak niet beseffen hoe een goede God wij hebben die zo over ons leven waakt en trouw is aan uw woord en aan het belofte woord. Maar er staat ook in het psalmvers, uw recht is als Gods bergen. U doet in dit alles geen concessies aan uw recht. En u wil dat wij allen u dienen in oprechtheid en met een volkomen hart. En dan belijden we u, Heere, dat het daarop vastzit. Dat wij u ook in de afgelopen week niet lief hebben gehad boven alles. En onze naaste als onszelf. Wij zijn liefhebbers van onszelf. En we zeggen dat met schaamte en misschien beseffen we het nog niet half. Maar Heere, als u ons daar inleidt in die kennis van u en van uw wet en van uw woord, dan gaan wij het zien. En u zegt dat met geen ander doel dan dat wij leren om iedere dag weer de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus, die als de Vader op de verloren zoon en verloren dochter staat te wachten, om ze welkom te heten in het vaderhuis en om voor hen de maaltijd aan te richten. En geef dat we die dingen dan ook nooit uit elkaar zullen trekken, maar bij elkaar zullen houden. En dan zien wij die ene, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest in hun heerlijk ambt en werk. En dan prijzen we u des te meer dat u dit hebt willen doen voor mensen zoals wij. Maar Heere, dat is het raadsel waarvoor wij de eeuwigheid nodig hebben om u daarvoor te danken. Want als wij elkaar leren kennen, dan valt het nog wel eens tegen, maar u weet wat van uw maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Heere, zo komen we in deze dienst vragen of u bij ons wilt zijn, in spreken en luisteren, of u wilt helpen in het spreken en het luisteren, dat we niet zullen worden afgeleid door van alles en nog wat. Er zijn zoveel van die dingen die ons hart kunnen bezetten en die onze gedachten afleiden op andere sporen brengen. Maar Heere, wilt u zelf door uw geest krachtig werken, opdat het zaad van uw woord mag vallen in een wel toebereide aarde, in een vruchtbaar gemaakte akker. En dat is toch het werk van de geest, dat onzichtbare werk, dat mensenharten opent die van tevoren zich hadden voorgenomen om zich niet te laten raken, om wel naar de kerk te gaan, maar er weer hetzelfde uit te komen als dat ze erin kwamen. Heere, maar als u komt, dan raken we al die weerstanden kwijt, op onverklaarbare wijze. En dan wint u harten in. En dan ontlokt u ons het gebed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat moeten wij doen, mannen, broeders, opdat wij zalig zouden worden? En heren, wilt u dat ook werken vanmorgen? En dat we bereid mogen zijn om u te dienen. Met heel ons hart. Met de liefde van ons hart. Met de vreugde van ons hart. Want uw dienst is een liefdedienst waar we nooit spijt van zullen krijgen. En heren, dan beseffen we ook dat daar van alles tegenin komt. Dat het grote tegenstander niet stil zit. Maar wilt u hem wegjagen? En wilt u hem uitbannen? Uit dit gebouw, uit onze harten. Opdat we niemand anders zien dan Jezus alleen. We bidden ook bijzonder voor de christenen die vervolgd worden om hun geloof. Heere, wilt u hen bewaren en sterken. En geven dat hun getuigenis ook tot zegen mag zijn voor velen. Velen worden vervolgd, zitten gevangen, worden gemarteld, worden gediscrimineerd, genegeerd, uit familieverbanden weggestoten, gedood, alleen omdat zij de naam van de Heere Jezus Christus liefhebben. Heere, wilt u bij hen zijn en uw koninkrijk doen komen, ook door het werk van zending en evangelisatie, door het getuigenis van getrouwe christenen die hun mond niet wensen te houden als het gaat over de dienst van u, de Heere Jezus Christus. En geef dat wij allen daartoe bereid zullen zijn, Heere, om van u te getuigen. Wilt u daartoe ons allemaal een nieuw hart geven, ons bekeren, ons zetten in uw dienst, ons in dienst nemen, opdat er van deze gemeente en van uw wereldwijde kerk iets mag uitgaan van die wonderbare kracht van het evangelie, waarvoor u toch nietige mensen wilt gebruiken. Heere, zo bidden we voor uw kerk overal op deze wereld. Geef trouw aan uw woord. Geef trouw in het opkomen naar uw huis. En wilt u velen aanraken. En velen brengen op het spoor achter u aan, Heere Jezus Christus. We bidden voor zieken, voor eenzamen. We bidden voor onze weduwen. We bidden voor weduwnaren, voor allen die het weten wat het is om een geliefde, dat kan ook een kind zijn, te moeten missen of een kleinkind. O Heere, troost in verdriet en in gemis. We bidden voor de kinderen uit Oekraïne die nu in Nederland zijn, om er even een aantal weken uit te kunnen zijn. Of kinderen uit Tsjernobyl. Heere, wilt u die kinderen en die mensen, die volkeren gedenken, te midden van oorlog en geweld. Heere, het bepaalt ons bij de ernst van de tijd waarin wij leven. En wilt u ons maken dat we bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Maar ook bereid om in deze wereld onze verantwoordelijkheid te nemen. Heere, zo bidden we voor de kinderen van de gemeente. Wilt u ook in hun harten werken? De jongeren, wilt u hen ook niet voorbij gaan, Heere, maar raak ze aan. Doe ze zien. De dienst van de Heere is niet saai, niet vervelend, maar is een zeer vreugdevol gebeuren. De mensen van middelbare leeftijd, de vaders en moeders, we bidden ook voor hen die zo graag vader en moeder hadden willen zijn, maar dat niet of nog niet zijn. Heere, wees ook met de ouderen, met de alleroudsten. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Wilt u helpen als we een taak hebben in het bespelen van het orgel, in het koster zijn, als we onze gaven mogen geven? En wilt u zelf zorgen voor uw eigen eer? Hoor dan ons gebed en aanvaard ons danken om Jezus wil. Amen. We lezen uit 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4. En daar luidt het woord van God door de hand van Paulus. Daarom, dewijl, dat betekent omdat wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord van God vervalsende, maar door openbaring van de waarheid in onszelf aangenaam makende, bij alle consciënties de gewetens van de mensen in de tegenwoordigheid van God. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere. En onszelf, dat wij uw dienaren zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarde vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, maar niet benauwd, twijfelmoedig doch niet mismoedig, vervolgd doch daarin niet verlaten, nedergeworpen doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u. Terwijl we nu dezelfde geest van het geloof hebben, gelijk er geschreven is: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot hiertoe ons hoofdstuk. In de prediking willen wij in het bijzonder stilstaan bij vers 9. En daar staat: vervolgd, doch daarin niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. En deze tekst heb ik gekozen om ook vanmorgen in het bijzonder ook de aandacht te richten op de vervolgde kerk in deze wereld. En de spiegel ons ook voor te houden. Dit is het woord van God. Zalig bent u als u het hoort en het bewaart in het hart. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 74, vers 1, 2, 18 en 20. En u mag ook nu uw liefdegave geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. 1, 2, 18 en 20 zingen wij van Psalm 74. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 13. Vervolgd, doch daarin niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Ik heb als thema boven de preek geschreven, vervolgd, maar niet verlaten. Gemeente van Christus, jongens en meiden ook in ons midden, ben je bereid om als christen te sterven? Drie kerels met AK-47 geweren stonden gericht op Habila uit Nigeria. Geen discussie, zijn antwoord was ja. En meteen viel het schot, gewoon midden in de huiskamer. Zijn vrouw was erbij, ik geloof ook nog een klein kindje was erbij. Een schot dwars door zijn gezicht. En daar lag hij in een plas bloed, zijn hele gezicht kapot. De hele rechterwang lag eruit, kaak weg, alles weg. Maar hij heeft het op zeer bijzondere wijze overleefd. En als je de filmpjes bekijkt op YouTube of via de site van SDOK, hij kan praten, maar dat gaat allemaal en heel moeilijk. Dat hele gezicht, je kunt het zien, er is iets verschrikkelijks met hem gebeurd. Zijn antwoord was ja, zonder enig dralen. Ze hadden hem nog geprobeerd over te halen om moslim te worden, maar hij zegt, nee, dat kan immers niet, ik ben christen. Dat was voor hem zo duidelijk. En hij liet het gebeuren. Hij mag er nog zijn. En hij is nu getuige voor zeer velen wereldwijd van wie de Heer Jezus Christus voor hem is. Hij was ook voorganger in een kleine gemeente, dat is hij gebleven. Maar inmiddels is hij dus wereldwijd bekend. En zijn getuigenis gaat de wereld over. En weet je wat hij zegt? Ja, hij is getekend voor het leven hoor. Maar zijn getuigenis is des te indrukwekkender. Hij zegt, ik heb ze vergeven. Ik houd van hen. Ik bid voor hen. Het is nu bijna 10 jaar geleden. Hij bidt voor hen. En weet je wat hij zegt? We zijn eigenlijk allemaal veroordeelde misdadigers. Die niets anders verdienen dan de dood. Maar Christus, en dat is zijn getuigenis, stierf voor onze zonden. Hij heeft ons lief. En daarom zegt hij, wil ik zo graag de liefde laten zien van hem in deze wereld aan de mensen. Niet alleen die ons lief hebben, maar ook aan de mensen die ons haten. Laat hen de waarheid leren kennen. Laat ze gered worden. En hij bemoedigt ons als het ware met die woorden. God is met jullie, hij zal je niet verlaten. Je kunt altijd bij hem terecht. Nou, het voorbeeld van Habila is met talloos vele aan te vullen. Wereldwijd worden ieder jaar duizenden christenen, ik kan het beter zeggen, 10.000 christenen gedood om hun geloof. Ze worden gemarteld, gevangen gezet, veroordeeld tot slavenarbeid, uit hun families gestoten, in stalen zeecontainers midden in de woestijn opgesloten, in de ondraaglijke hitte en in de pure koude 's nachts. En het is goed dat wij ook als christelijke gemeente daar ook eens bij stilstaan. Wat er ook op dit moment wereldwijd gebeurt. Want als je die 70.000 christenen die per jaar worden vermoord, als je gaat uitrekenen hoeveel dat er per dag zijn, dat is heel confronterend. En dan zitten wij comfortabel in de kerk op prima stoelen, we hebben een orgel, we hebben alles, maar het is bij zoveel zo anders. En we mogen, mag dat eens zo noemen een keer, onze broers en zussen wel iedere dag bij de Heere God brengen in ons gebed. Maar laten we ook beseffen dat de vervolgde kerk bidt voor ons. Want ze kijken ook met diepe bezorgdheid naar de westerse kerk. Die wegzinkt in lauwheid, in wat niet al. Dus ook elders in de wereld wordt vurig voor ons gebeden. Dat moeten we ook beseffen. En laten we ook beseffen dat ieder die de Heer Jezus in waarheid volgt, te maken krijgt met beproeving en vervolging. Hoe dan ook. En dat geldt in het bijzonder voor degene die het evangelie, mensen zoals Habila, die het evangelie mogen doorgeven aan andere mensen. En dat geldt dus ook voor u, als u dat doet. Want daar komt de duivel op af. Hij wil dat niet. Hij wil niet dat het evangelie vrij overal gepredikt wordt. En hij wil ook niet dat het evangelie van vrije genade gepredikt wordt. Je mag wel een sociaal evangelie prediken, dat is allemaal prima, een beetje goed zijn voor de wereld enzovoort. Maar die prediking van vrije genade, uit genade zalig geworden, daar gaat hij dwars voor liggen. En dat heeft Paulus als geen ander ervaren. Tijdens zijn reizen ervoer die tegenstand, niet alleen van heidenen, maar ook en vooral misschien zelfs van zijn Joodse broeders. Anderhalf jaar was hij in Korinthe tijdens de tweede zendingsreis. Een havenstad van 600.000 tot 700.000 inwoners in die tijd. Vergelijk dat maar gewoon met Rotterdam qua aantal. En hij heeft daar gewerkt. Ja, en dan kom je daar aan in den vreemde. Waar moet je in vredesnaam beginnen? Nou, dat was voor Paulus niet zo moeilijk. Paulus was een Jood. Dus ga je naar de synagoge. En dat deed hij. En daar kreeg hij het woord. En daar mocht hij vertellen van de Heer Jezus Christus, van zijn zender. Nou, dat heeft vrucht voortgebracht. Crispus, de overste van de synagoge, kwam tot bekering. En ook trouwens veel heidense Korintiërs. En de Heer had tegen Paulus gezegd in een nachtelijk visioen: ik heb veel volk in deze stad. En dat was voor Paulus een bemoediging om ook bij tegenslag door te gaan. Want de Heere was daar niet klaar. Maar goed, ik zei het al, de tegenstand was echt enorm. De Joden stonden eendrachtig tegen hem op, sleepten hem voor de rechterstoel van de stadhouder. En dan staat er zo, haast humoristisch, doch Gallio trok zich van geen van deze dingen aan. En zo kon Paulus weer verder. En hij reisde verder naar Efeze toe. En vanuit Efeze schreef hij de eerste Korinthebrief, waarin hij inging op de vragen die de gemeente in Korinthe hadden. Maar ook in die christelijke gemeente rommelde het. Korinthe was wat je noemt een moeilijke gemeente. Er is verdeeldheid, partijschap. De een was van Paulus, de andere van Apollos, een derde van Cephas. Gemeenteleden sleepten elkaar voor de rechter. Er is ontucht en ontrouw. In een brief die niet bewaard is gebleven, roept Paulus de gemeente op tot bekering. En die brief wordt door Titus bezorgd en die heeft groot effect. De boosdoeners bekeren zich. En uit dankbaarheid daarvan schrijft Paulus deze tweede Korinthebrief. Maar nog steeds zijn er gemeenteleden die Paulus publiekelijk afvallen en zijn ambt en zijn boodschap ter discussie stellen. Want van een echte apostel zou je immers verwachten dat hij een imponerende verschijning zou zijn. Dat was de algemene opvatting in die tijd. Nou, en Paulus stelde niet zoveel voor. Een onooglijk mannetje. Hij was niet echt welsprekend, een beetje saai, hij was zwak. En in de brief die wij vanmorgen hebben gelezen, althans dat vierde hoofdstuk ervan, verdedigt hij zijn apostelschap. Hij verdedigt niet zichzelf, maar zijn roeping en zijn zending, die verdedigt hij. Hij predikt Christus Jezus de Heere. Bij Damascus was hij hem verschenen. Paulus brieste dreiging en moord. En de Heer Jezus had hem een halt toegeroepen. En de Heer had gezegd, als het ware, laat er licht zijn in deze duisternis. En er was licht. En terstond predikte Paulus Christus. Gods herscheppend licht vernieuwde zijn hart van die fariseeën die alles zo goed wist, die meende dat hij God een dienst bewees door de gemeente van God te vervolgen. En hij werd een prediker. En zo gaat het met ieder die geraakt wordt door het evangelie van de Heer Jezus Christus. Die kan dat niet voor zich houden. En dat betekent heus niet dat we het allemaal van de daken lopen te schreeuwen. Maar wel dat er zo van die momenten zijn dat het toch echt aan ons te merken is. In woorden, en als het goed is, is het altijd te merken in hoe wij zijn. En dan mag ik eigenlijk gelijk aan jullie wel de vraag stellen. Heb jij de Heer Jezus lief? Wat klinkt dat simpel, hè? Heb je de Heer Jezus lief? Ik ken iemand die is later dominee geworden. Die werd geraakt door een woord van de predikant. En die vroeg, ben jij een schaapje van de goede herder? Die eenvoudige vraag liet hem niet meer los. En bracht hem bij de goede herder. En zo is het ook de vraag aan u en jou en mij. Heb jij de Heer Jezus lief? Wie is hij eigenlijk voor je? Want dat is alles bepalend. Allerlei discussies. Die zullen straks allemaal vergeten zijn. Maar dit is bepalend. En dit is geen moeilijke vraag. En die vraag kunnen we allemaal beantwoorden. Ergens. Heb je de Heer Jezus lief? En wil je goed van hem spreken? Heb je wel eens gebruik gemaakt van de gelegenheid om over hem te spreken? Ben jij, mag ik dat zo nog eens vragen, ben jij daarvoor beschikbaar? Zend mij heen, zie hier ben ik, zend mij heen, heren. In Kampen had je vroeger juffrouw Hendricks. Ik heb er ook nog zo'n pocketboekje van. Zij is overleden in 1973, ze is 85 jaar geworden. Zij kwam na een moeilijke periode tot stilstand. En vanaf dat moment was een vrijgezelle vrouw die bij haar zus inwoonde. Vanaf dat moment werd zij evangelist. En bij tussen Kamp en IJsselmuiden ligt de brug over de IJssel. Bij de stadsbrug stond zij. En als dan de auto's stil stonden voor het stoplicht, tikte ze op het raampje. En dan deed de chauffeur het raampje open en dan stelde ze regelrecht de vraag. Ken jij de Heere Jezus? Juffrouw Hendricks, ze heeft in Kampen geëvangeliseerd. En ze was voor niemand bang, zelfs niet voor Duitse officieren. Nee, ze spotte er niet mee. Maar ze liep wel de officiersmes in Kampen in de Oude Straat. En ze deelde traktaatjes uit aan soldaten en ze sprak ze aan. En de soldaten hadden ontzag voor haar, want daar stond echt iemand. Ze ging naar de burgemeester. Als er iets was met officieren van het leger, want die had daar vroeger in Kampen ook een kazerne. Of als er iets was met politiecommissarissen, ze ging erheen. Er kwamen honderden bussen vroeger in Kampen toen de Noordoostpolder net was aangelegd en de Flevopolders werden aangelegd met toeristen. Ze heeft ze weten te vinden. Ze was zelfs zo'n bezienswaardigheid dat ze uitgenodigd werd om op de televisie te komen en ze is gegaan. En ze heeft gewoon in alle eerlijkheid en bescheidenheid haar woordje gedaan. Juffrouw Hendricks, ieder die zij maar kon, riep ze op tot bekering en geloof in de Heer Jezus. Dat heeft Paulus ook gedaan. Hij was niet meer de bruut van vroeger, maar nu een gezant van de gekruisigde en opgestane. En hij drukte de voetstappen van de Heere Jezus, die tegen zijn discipelen had gezegd, zij hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. De verkondiging van het evangelie is geen show. Het gebeurt in zwakheid. Paulus zegt, wij hebben deze schat in aarden vaten, in aarden kruiken. Welke schat is dat? Nou, dat is eigenlijk, zo blijkt uit het verband, het geloof in de opgestane Heere Jezus. Dat is de schat. Die hebben wij in aarden kruiken. Dat is het persoonlijke bewustzijn dat je deel hebt aan de genade van de Heere Jezus, dat je geborgen bent in Hem. Gisteravond spraken we nog een oom van ons en die zei, ik mag het weten geborgen te zijn in Hem. Gemeente, dat is iets heerlijks. Een aardekruik geboetseerd uit klei door de hand van de pottenbakker, goedkoop. Dat was vroeger gewoon bijna wegwerpgoed, niks bijzonders. Zo zijn de dienaren van het woord ook hele gewone mensen. Geen krachtpatsers, geen preektijgers, geen toneelspelers hoop ik ook. Ook niet mensen die weglopen met zichzelf. We hoeven echt geen indruk te maken door onze verschijning. Dat deed Paulus ook niet, dat kon hij niet eens. Het evangelie is ook helemaal geen succesverhaal. Een aardekruik. Paulus spreekt in vers 10 van zijn lichaam en in vers 11 over zijn sterfelijk vlees. En verderop noemt hij de uitwendige mens. Dat wil dus zeggen, in al mijn lichamelijke zwakheid, in mijn breekbare, kwetsbare bestaan, heb ik die schat. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En die kwetsbaarheid wordt je steeds gewaar bij jezelf. Maar is dat erg? Habila uit Nigeria had geen schijn van kans tegen 3 mannen met een AK-47. En zo gehavend als die is, vertelt hij aan iedereen het evangelie. En zo waren Corrie en Betsy ten Boom in het concentratiekamp, die moesten het ook niet hebben van hun kracht. Wel nee, ze waren uitgeteerd. Maar Betsy bad altijd voor haar vijanden en ze moest het Corrie iedere keer weer leren. Joh, toe, bid nou voor je vijanden. Betsy bad, maar ze overleed wel in het kamp. Corrie mocht overleven en ging de wereld over. Juffrouw Hendricks was een heel gewone vrouw. Jacob liep na zijn ontmoeting met God bij Peniel de rest van zijn leven mank. Was ook dus niet zo'n krachtpatser meer. En Paulus was een onooglijk mannetje. Maar in de ontmoeting met de levende was zijn hart verbrijzeld. Zijn hoogmoed verslagen. Hij die meende God een dienst te bewijzen, werd als vijand ontmaskerd. Maar juist hem, hoe is het mogelijk? Juist hem is barmhartigheid bewezen. Van een vervolger een volgeling gemaakt met alle gevolgen van dien. Hij maakt wat mee. De vervolger wordt nu zelf vervolgd. Zijn leven werd lijden. Maar dat lijden was niet uitzichtloos of zinloos. Vers 8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet benauwd, oftewel niet in het nauw gebracht. En hoe is Paulus nou verdrukt geworden? Nou, dat weten de kinderen misschien nog wel. Paulus heeft veel meegemaakt. Hij heeft van de Joden 5 keer 40 - 1, dat is dus 39 zweepslagen gehad. Als je dat 5 keer in je leven meemaakt, dat is nogal wat. Hij is 3 keer gegeeseld. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij is gestenigd. Hij heeft de gevaren aan de lijf ondervonden onderweg van struikrovers, van moeilijke reizen, in de woestijn, in de stad, op de zee, van valse broeders. Hij heeft slapeloze nachten gehad, honger en dorst. En dat was alleen nog maar de fysieke, de lichamelijke kant van de zaak. Maar dit heeft hem niet in het nauw gebracht. Hij wist waarvoor hij het deed. Het was om de zaak van Christus. Nou, en vandaag de dag, ik heb het u al genoemd, hoe op welke manier vandaag de dag christenen lijden wordt aangedaan. Maar we zijn in twijfel, vertwijfeld. Nou, dat moet ik eigenlijk anders zeggen. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wat is dat, die twijfel? We zijn perplex, verbijsterd, we hebben geen doorzicht. En toch zijn we niet vertwijfeld, we zijn niet wanhopig, we zijn niet ten einde raad. Ook als christen zijn er van die momenten dat je aan alles kunt twijfelen, werkelijk aan alles. Dan zie je helemaal niks meer. En dan denk je, God dienen, is dat het dan? Moet dat dan hierop uitdraaien? Mensen die het, van wie je totaal niet had verwacht, proberen je werk af te breken en het leven zuur te maken. En toch hoef je daar niet in te blijven hangen, want de Heere geeft uitzicht en doorzicht. Dat maken mensen mee die in de dienst van de Heere staan. Dan ben je moslim en dan word je gelovig in de Heere Jezus Christus. En dan dat. Een catechizant heeft het wel eens gevraagd. Han, meen ik. Waarom is dat nou, dominee? Waarom nou toch? Dan word je gelovig en je bent moslim en dan maak je dat allemaal mee. De Heere geeft uitzicht. Dat is het mentale, het psychische. Ja, en er komt nog meer. We worden vervolgd, maar niet verlaten. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Hij laat mij nooit in de steek. Ook al zie ik dat niet altijd even scherp. We worden neergeworpen, tegen de vlakte gesmeten, maar niet te gronden gericht. Neerslachtigheid kan je soms zomaar overvallen, dat je denkt, waar doe ik het toch allemaal voor? Werkt het wel wat uit? Neergeworpen, neergesmeten door de vijand in een felle geestelijke strijd. En dan zegt vers 10, wat is dat dan, vervolgd worden? Dat is de doding van de Heere Jezus Christus in het lichaam omdraaien, omdragen. Dat is dus het gevolg van de concrete navolging van Christus. Hem volgen op zijn lijdensweg, zoals hij die ging van de wieg tot het kruis. Hij werd vernederd en veracht, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Strikvragen, twistgesprekken en ongeloof werd zijn deel. Hij werd verworpen, buitengeworpen. Als de zoon die naar zijn wijngaard kwam en een deel van de vrucht opeiste. Laat ons hem doden en de erfenis zal van ons worden. Hij werd verraden door een van zijn volgelingen. Hij werd verlaten door al zijn discipelen, uitgeleverd aan de Romeinen, uiteindelijk gedood aan het kruis. En in zijn kerk, in de leden van de kerk en van zijn lichaam, is Christus in doodsnood tot het einde van de wereld. Maar waarom zou je hem dan volgen? Waarom zou dat nou toch de moeite waard zijn? Vers 10b. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar zou worden. Want, zegt Romeinen 8, als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En Romeinen 6 zegt, met Christus zijn we gestorven en we zullen ook met hem leven. Dat is het uitzicht. Leven, eeuwig leven, verheerlijking. Als we leven in zijn opstandingskracht, dan zijn we pas echt vitaal. Wie met hem in de dood wordt overgegeven, zal ook met Jezus leven en zal zijn leven in het sterfelijke lichaam ontvangen. Weet u het nog? Dat was die aardekruik, dat aardenvat. Met hem sterven betekent ook sterven aan jezelf. Er gaat een kruis door je oude leventje zonder God. Een streep door je hoogmoed en je eigendunk. Je leert leven in zelfverloochening. De eer van God wordt belangrijk. Gemeente, zelfverloochening, dat is een onmogelijk iets. Dat is een onmogelijk iets. Als God dat je niet leert, dan komt er niks van terecht. We maken even pas op de plaats. De versen 8 en 9 zeggen niet dat christenen de vervolging altijd overleven. En ook niet dat het makkelijk is. Martelen doet echt zeer. Dat is verschrikkelijk. En velen worden daadwerkelijk gedood. Ze zijn niet allemaal zoals Habila. Kan de Heere daar geen stokje voor steken? Nou, laten we oppassen met grote woorden, gemeente, en dicht bij het woord van God blijven. En natuurlijk, die vraag kan ons allemaal wel eens overvallen. Waarom? Waarom? In ons hoofdstuk staat heel eenvoudig dat het te maken heeft met het volgen van Jezus. En nota bene, in de bergrede heeft Jezus daar twee zaligsprekingen aan gewijd. Zalig zijn die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, dat wil zeggen om de rechtvaardige zaak van Christus, want van hun is het koninkrijk der hemelen. En de tweede zaligspreking: zalig bent u als de mensen u smaden en vervolgen en u lasteren om mijnentwil. Verblijd u en verheug u, want zo hebben zij vervolgd de profeten die voor jullie geweest zijn. Jezus zegt: als je lijdt omdat je mij volgt, ben je zalig en kom je in het hemelse koninkrijk. Toen Habila werd neergeknald, ging die gedachte ook door zijn hoofd. Dan is dus nu het moment aangebroken dat ik mijn ogen mag opendoen in het koninkrijk van God. En daar zag hij naar uit. Zou jij dat willen? Ingaan in het koninkrijk van God. Is dat ook iets waar je op gericht bent? Op dat koninkrijk van God. En zeg je het Romeinen 8 na: het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons straks zal geopenbaard worden. Nee, lijden is geen pretje. Dat doe je niet wel even. Iemand zegt: maar dan moet je toch wel een enorme drive hebben om dan door te gaan, ondanks al deze moeilijke dingen. Nou ja, drive, drive, drive. Er brandt in elk geval een vuur in je, maar dat is niet een eigen vuur, maar dat is het vuur dat God heeft ontstoken. Dat vuur waren onze harten niet brandende in ons toen de Heer Jezus ons de schriften verkondigde. Een vurig verlangen om met hem te leven. In het volgende hoofdstuk zegt Paulus dan ook: God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. Hij heeft dat woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad. Zo vragen wij, smeken wij het jullie, laat u met God verzoenen. En laten we eerlijk wezen, er is geen mooier werk denkbaar dan dat. En wat zou het mooi zijn als er in deze gemeente ook jonge lui mogen opstaan, die de Heere willen gaan dienen, echt gaan dienen. Wat is dat geweldig. Nee, niet makkelijk, maar wel bijzonder. Want het verkondigen van het evangelie gebeurt echt niet alleen vanaf de preekstoel. God gaat zijn weg door de geslachten heen, door jong en oud. Hij schakelt allerlei mensen in. Ook in het ambt van alle gelovigen. En nog een keer de vraag, mag ik dat eens zo vragen? Heeft God ook echt iets aan u, aan jou? Kan hij jou gebruiken? Ben je beschikbaar? Nou ja, oké, vooruit beschikbaar, maar mag het dan ook wat kosten? Heb je het ervoor over om klappen op te lopen? Nog een andere vraag: ben ik het waard om vervolgd te worden? Op 1 juli 1523 stierven Hendrik Foes en Jan van Essen op de brandstapel op de markt in Brussel. De eerste martelaren in de Nederlanden die de leer van Luther hebben omarmd. En Luther die zou gezegd hebben in die tijd: ik meende dat ik de eerste zou zijn die om het heilig evangelie gedood zou worden, maar ik was het blijkbaar niet waard. En hij schreef een brief naar de Nederlanden. En weet u wat erin stond? U hebt het voorrecht gehad om reeds vroeg het evangelie van Christus te leren kennen. En ook bent u uitverkoren door God om het heilig evangelie te mogen leiden en te mogen sterven voor hem. Zo hebt u deze blijde tijding met uw eigen bloed bekrachtigd. Wat denk jij, gemeente, als u dit hoort? Mij niet gezien, of hier kan ik niks mee. En weet je, waar het dus om gaat, wat heb je ervoor over? Mag ik het dus gewoon zo zeggen, om de Heere Jezus te volgen? En dat begint al met de vraag, wat zie je eigenlijk in hem? Wie is hij voor jou persoonlijk? Mag je hem kennen als je zaligmaker, die ook voor jouw zonde stierf aan het kruis van Golgotha? Je zult het met me eens zijn zodra je ontdekt dat je zondaar bent en wie de Heer Jezus is, dan wordt hij ook echt alles voor je. En dan wil je hem volgen, ook als dat moeilijk is. Nee, wij zullen misschien nog niet zo gauw terechtkomen in de gevangenis vanwege de inhoud van ons geloof. Tenminste, nog niet. Je ziet tendensen in onze maatschappij dat je denkt, nou, het draait erom. Er hoeft maar een paar stemmen meerderheid ergens voor te zijn en het kwartje valt de andere kant op. Nee hoor, dat mag ik zo niet zeggen, want de Heere regeert. Maar u begrijpt wat ik bedoel. De stemming kan zomaar omslaan. En we kunnen zomaar aan de beurt zijn. Wil je de Heere volgen? Nu al. Maar wij krijgen misschien ook op een andere manier dan Paulus en dan mensen elders op de wereld te maken met vervolging. Heel subtiel. En dat heeft denk ik vooral te maken met de tijdgeest die vat op ons krijgt. Het onkritisch consumeren alles wat er maar te krijgen is aan media en aan noem het maar op. Dat is een geweldig gevaar dat er op ons allemaal afkomt. En dan gaan we niet naar de kinderen wijzen, want dat is niet eerlijk. We zijn er zelf ook bij, we doen zelf ook mee. Dat zeg ik een beetje generaliserend, dat besef ik. Maar toch. En wat een macht is die iPhone of die Samsung of wat u voor merk ook hebt. Wat een macht. Ik betrap me er zelf ook op. Hoe vaak grijp ik niet in mijn broekzak en pak hem er weer uit en dan denk ik later, waarom deed ik dat nou eigenlijk? Wat een onzin. Waarom moet ik nou per se weten op dit moment weer het laatste nieuws? Waarom moet ik per se nu weten wat op de weer app, wat voor weer ze over een uur aan? Al die dingen. Wat een macht. En dan al die achterlijke YouTube filmpjes. Al die spot. Al die gein. Waardoor onze geest zo totaal bedorven wordt. En waardoor we zo onvatbaar worden voor het heilige. We lachen erom. Ik denk, gemeente, dat dat ook een vorm van vervolging is. Waarin wij radicaal moeten leren nee zeggen. En natuurlijk, je bandt het niet uit. We hebben allemaal die dingen in gebruik. En het ligt ook niet aan het aan de media zelf, maar het ligt aan ons. Maar wij zijn er zo vatbaar voor. En daardoor verdwijnt de diepgang in het woord, de diepgang in het gebed, de concentratie op deze dingen, een slordige kerkgang, en daarmee verdwijnt de eeuwigheid bijna radicaal uit het zicht. Is dat geen vorm van vervolging? Nou, ik denk het wel. Maar dan moeten we toch de duivel niet de schuld geven, want uiteindelijk doen we het ook zelf. En dat maakt het, gemeente, zo kritisch. En daarom moeten we er keer op keer bij bepaald worden dat er een God is die leeft, dat we op de eeuwigheid aangaan en dat wij niet zomaar leven, maar dat wij ons in ons leven voorbereiden op de eeuwigheid. En die kan plotsklaps daar zijn. Denk aan dat jongetje van 14 in Kampen. Hij fietste gewoon op een fietspad met vriendjes. Een automobilist krijgt een blackout, weet niet meer wat ze doet, rijdt hem aan. En zo hebben we allemaal daar voorbeelden van, ook hier in de omgeving. hoe spoedig het einde daar kan zijn. Ons leven gaat voorbij. God vraagt ons rekenschap van ons rentmeesterschap. De wereld gaat voorbij, maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De vervolgde kerk, we gaan eindigen, die spoort ons aan tot bezinning. Ze richten tot ons de oproep om ook de Heer Jezus te volgen of te gaan volgen. Langs gebaande en ongebaande wegen, ongeacht de gevolgen. En dan komt er tot slot een bemoediging, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Is dat nou ook jouw vooruitzicht? Amen. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Als gemeente naar uw naam genoemd, mochten we hier samen met onze gasten uw woord horen, dat ook zingen en onze gebeden voor u neerleggen. En nu komen we u dank zeggen voor zoveel goedheid en zoveel genade, dat u ons uw woord hebt gegeven om daar ook uit te leven, om ons te laten corrigeren en om ons onder de kritiek te laten stellen van uw woord. Heere, vernieuw ons hart. Maak ons levend naar uw woord. En wilt u ons in uw dienst nemen? Wilt u dat doen met onze jongens en meiden? Met de kinderen, de ouderen, met ons allemaal? Leer ons, Heere, ons leven in uw dienst besteden. Want u bent mijn God. Houd gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden. En leidde mij in een effen land. Ja, dat kan ook een land worden van oneffenheden, van vervolging, van benauwdheid. Maar als u bij ons bent, dan zullen wij niet vrezen. O Heere, zegen uw wereldwijde kerk. Doe uw koninkrijk komen, ook hier in ons midden. Zegen ons als gemeente. Zegen ons als kerkenraad. Geef dat we volhardend en eensgezind het doel voor ogen mogen houden. Namelijk dat wij ons zullen voorbereiden op de toekomst die wacht en in het heden uw naam mogen uitdragen. We bidden, Heere, voor onze overheden. Wilt u wijsheid geven in roerige tijden, in tijden waarin veel onzeker is, waarin alles op zijn kop lijkt te staan, en Heere, waarin ook steeds meer mensen het niet belieft om zich te laten gezeggen door uw woord. En als we uw woord lezen, dan lezen we daar ook in dat we dan smart op smart te vrezen hebben. O Heere, werk nog krachtig, werk een opwekking, ook in de harten van velen in onze maatschappij die u de dienst hebben opgezegd. U kunt dat toch? Wilt u doorgaan en uzelf verheerlijken? Ga zo met ons mee, ook met de alleengaanden. O Heere, troost, kracht, bekrachtig en bemoedig. Breng ons ook vanavond nog weer in uw huis. En zegen zo de voortgang van het evangelie. Hoor ons gebed. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers is onze slotzang. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.